Hey daar, welkom bij de Groeivrouwen podcast. De podcast waar we samen groeien, bloeien en ons ontwikkelen. Vergeet niet de podcast te volgen om zo up-to-date te blijven van de volgende afleveringen. In deze aflevering neem ik jullie mee in het onderwerp narcolepsie. Onze gast van vandaag, Veetje, leeft met deze slaapstoornis en ze zal ons meenemen in haar dagelijkse leven, vol uitdagingen, maar ook bijzondere inzichten. We gaan in op wat narcolepsie precies is, hoe het invloed heeft op werk, sociale relaties en persoonlijke dromen en wat er nodig is om hiermee om te gaan.
Dank je.
Fijn dat je er bent vandaag. We gaan het in deze aflevering hebben over jouw ziekte narcolepsie. Nou, als allereerst wil ik even vragen of je jezelf kan voorstellen.
Ja. Hallo, ik ben Veetje. Dat is ook echt mijn naam. Mensen vragen altijd of het niet Vee is, maar nee, het is geen verkleinwoord van mijn naam. Het is gewoon hoe ik officieel heet. Ik ben nu 23 jaar. Ik ben net afgestudeerd als diëtist op de HAN in Nijmegen. En ik ga vanaf augustus ook werken als diëtist in de gehandicaptenzorg bij CISA, waar ik heel erg veel zin in heb. En ik heb dus inderdaad narcolepsie. En daar gaan we zo even wat meer over vertellen.
Ja, nou ja, ik ken jou natuurlijk al een tijdje, dus ik weet dat je hier natuurlijk al een tijd mee worstelt, als ik het zo mag noemen. Of dat het in ieder geval onderdeel is van je leven. Zou jij aan de luisteraars kunnen uitleggen wat narcolepsie inhoudt?
Ja, nou, ik probeer eigenlijk altijd een beetje te zeggen, omdat narcolepsie niet bij iedereen bekend is, dat het een slaapziekte is. Omdat het eigenlijk met slaap te maken heeft. Narcolepsie is waarschijnlijk een auto-immuunziekte, maar er wordt nog ook heel veel onderzoek naar gedaan. Het is nog niet helemaal duidelijk. Waarbij je eigenlijk een stofje mist. Het stofje heet hypocretine. En dat zorgt er eigenlijk voor dat jij goed kan slapen en wakker kan blijven. En ik kan dus eigenlijk, omdat ik dat stofje minder heb of mis, niet goed overdag wakker blijven en 's nachts minder goed slapen. En daar gebruik ik dan nu medicijnen voor en moet ik overdag doorrusten. En dat is denk ik wel een beetje wat narcolepsie vooral is. En dan hebben we ook nog mensen die het krijgen. Dat kan eigenlijk op elk leeftijd, maar we zien vooral dat het een beetje in de puberteit, dat de meeste mensen het krijgen tot nu toe, die de diagnose hebben.
Ja, ja. Nou, mooi uitgelegd. En wat je net ook al zei, het is iets wat niet per se inderdaad vanaf de geboorte is. Wanneer ontdekte jij dat je narcolepsie had?
Nou, zover ik me voor nu kan herinneren, is eigenlijk dat ik op een gegeven moment in groep 6 zat. En toen was ik denk ik rond de 10 jaar, 11 jaar. En toen begon ik gewoon tijdens de lessen, als de juf iets aan het uitleggen was, me elke keer heel erg moe te voelen. Dat ik echt dacht, ik moet echt strijden om wakker te blijven in de les. Ik viel niet zo bam in slaap, gelukkig. Dat denken ook wel veel mensen met narcolepsie. Als ik dat vertel, dat dan gebeurt. Het kan wel. Er zijn zeker mensen die wel echt zo plots in slaap vallen. Maar bij mij noem ik het eigenlijk meer dat ik gewoon heel moe word. En dat het gewoon heel moeilijk wordt voor mij om te concentreren. Dan bij de les te blijven. Ik ben dan eigenlijk alleen nog maar bezig om mezelf wakker te houden. En dat is gewoon heel vervelend. En daardoor kon ik gewoon minder goed opletten in de klas. En toen mocht ik van de juf en later van mijn meester op 7 altijd gewoon even een rondje rennen op het schoolplein om weer wakkerder te worden. En dat deed ik dan. En dat hielp dan ook wel. En dat was eigenlijk het eerste waardoor ik merkte dat ik gewoon moe werd. En ook dat ik overdag vaker gewoon na school even ging slapen. Als ik dan voor de tv lag, dat ik dan in slaap viel. En dat waren wel de eerste symptomen waar ik last van kreeg.
Ja, en had je toen ook al door dat het narcolepsie was? Of was het meer iets anders wat je dacht?
Mm-hmm. Nou, toen zijn er inderdaad wel uiteindelijk meerdere onderzoeken gedaan. En het is voor mij ook allemaal even geleden hoor. Maar zover ik het nog weet, is het dat er toen onderzoeken zijn gedaan. Uiteindelijk dachten ze ook dat het Fiverr was. Maar dat was ook lastig om echt precies aan te wijzen of ik dat nog had. Of ik dat nog bij me droeg en of dat nog actief was. Maar toen hebben ze het eigenlijk op Fiverr gegooid. Ja, dachten ze toen, dat heb je en dan moet je dat gewoon uitzieken, noem ik dat maar even. En gewoon veel rust nemen en dan gaat dat was vanzelf over. Dus dat was eigenlijk in eerste instantie dat ze dachten dat dat daardoor kwam. En dan misschien nog wel een grappig feitje. Ik zei dus altijd tegen andere mensen en ook ik had wat vriendjes op de basisschool, zei ik altijd, ik mag niet zoenen, want dan krijg je ook Fiverr. Ja. Oh. Maar dat bleek het dus uiteindelijk niet te zijn. Maar dat was wel wat we heel lang hebben gedacht.
Ja, want wanneer was het moment dat je erachter kwam dat het dan niet was en dat je verder ging kijken, mm-hmm, en erachter kwam van, hé, ik heb narcolepsie?
Ja. Nou, ik denk dat het meerdere dingen zijn. Mensen met narcolepsie, 60% daarvan ongeveer, als ik het goed zeg zo, hebben ook cataplexie erbij. Dat houdt eigenlijk in dat je last kan krijgen van spierverlamming bij bepaalde emoties. Sommige mensen met narcolepsie hebben dat bij boosheid, bij verdriet, bij blij, bij vrolijk, bij angst. Dat ze dan hun spieren een beetje verlammen. En dat is per persoon dan ook alweer verschillend. Bij mij is het zo dat ik dat op een gegeven moment ook kreeg. En toen een keer, ik weet de eerste keer nog heel goed, liep ik op schoolplein heel hard te lachen met een vriendinnetje, zoals ik eigenlijk wel eens vaker deed. En toen in één keer voelde ik gewoon dat ik geen kracht meer in mijn spieren had en zakte ik zeg maar een beetje door mijn knieën. En we waren net aan het lopen door het plas, dus viel ik met mijn knieën in die plas water. En toen heb ik dat natuurlijk wel verteld. En toen waren ze ook van, ja, dat is wel gek, dat hoort niet bij Fiverr. En toen ben ik op een gegeven moment doorverwezen naar het ziekenhuis Gelsvallei in Ede. Omdat het ook een ziekenhuis die zich veel met slaap, waak, dat soort dingen bezighoudt. En toen heb ik daar een onderzoek gedaan waarbij ik een kwartiertje moest slapen met een kapje op mijn hoofd die dan allemaal nopjes erin had, die dan mijn hersengolven ging meten. Even heel makkelijk gezegd. En dat heb ik toen gedaan, maar daar kwam toen eigenlijk nog niet iets uit. Zij konden daar niet in zien dat ik narcolepsie had. En toen dachten wij eens, nou dan is het dat niet, dan gaan we weer verder. En toen heeft het eigenlijk een tijdje gewoon stilgelegen. Ze dachten gewoon een tijdje dat ik, dat het kwam doordat ik misschien ADD had. Omdat ik dus me minder goed soms kon concentreren, dat soort dingen. Veel mensen met narcolepsie worden dus onterecht gediagnosticeerd met ADD. En uiteindelijk krijg je daar dan medicijnen voor. En dat hielp wel een beetje. Want wat dan ook heel grappig is dat de medicijnen die je daarvoor krijgt, vaak is dat Ritalin, dat soort dingen, een beetje lijken op de medicijnen die ze ook gebruiken bij narcolepsie, om je een beetje op te peppen en wat wakkerder te houden. Ja. Dus dat hielp wel een beetje. Maar op een gegeven moment ging ik naar de middelbare school en toen werd het eigenlijk wat erger. Ze zeggen dus ook dat het in je puberteit is wel, vaak het ergste is voor de meeste mensen met narcolepsie. Omdat je dan gewoon, je lichaam is gewoon aan het groeien, aan het ontwikkelen. Je hebt minder structuur in je leven, waardoor vaak pubers al wat meer vermoeid zijn. En ik kreeg daar dus ook nog wat meer last van. En toen op een gegeven moment hebben we toch nog een keer gevraagd om een onderzoek te doen. En toen heb ik een dag lang een onderzoek gedaan, waarbij ik een kastje kreeg met draadjes die dan aan mijn hoofd zaten, waarbij ik dan een dag en een nacht dat op moest houden. Dus dan hadden ze een veel langere tijd van gegevens die ze konden analyseren en bekijken. En dat heb ik toen gedaan. En toen hebben ze dat bekeken en heeft de arts in het ziekenhuis in Ede mij inderdaad gediagnosticeerd met narcolepsie. En dat was tegen die tijd, was ik toen 14, als ik het me goed herinner. Dus dat heeft best wel even geduurd, die tijd van het die eerste symptomen krijgen tot de diagnose. Dat is niet gek. Dat is vaak zo nog helaas dat veel mensen met narcolepsie het gewoon niet weten. Dat het inderdaad op vermoeidheid wordt afgeschreven. Dat het wordt afgeschreven op Fiverr. Dat het wordt afgeschreven op dat iemand gewoon een zware periode doorgaat. Maar dan nooit er eigenlijk achter komt dat ze dus gewoon een ziekte hebben waardoor jij een stofje mist. En dat het daardoor gewoon komt dat je heel slecht slaapt en overdag gewoon heel vermoeid bent. Toen ik die diagnose kreeg, was wel natuurlijk zwaar. Want ja, je beseft dan wel in één keer dat je iets hebt waar je je hele leven mee moet leven. Want tot nu toe is er geen behandeling waardoor het echt kan overgaan. Dus dat was wel moeilijk. Gelukkig hebben ze bij de narcolepsie wel heel goede begeleiding. Kreeg ik ook iemand meteen voor school. Die dan meeging naar mijn middelbare school. En dan ging meekijken, hoe kunnen we het voor haar zo creëren dat zij de dag door kan komen. En het allemaal gewoon mee kan krijgen zoals de andere studenten. Ja. En bij narcolepsie is het dan wel zo dat je tussendoor moet slapen.
Ja, ja, precies. Want je zei net al ook dat het dan wel vaak verkeerd gediagnosticeerd wordt.
Mm-hmm.
Met ADD. Maar je kreeg toen ook medicijn voor ADD, zei je? Ja. Maar kreeg je dan ook bijwerkingen daarvan of niet?
Op een gegeven moment hadden we het ook een beetje opgehoogd. En toen had ik wel het idee dat ik soms een beetje last kreeg van hartkloppingen. En toen hebben we ook weer gezegd, dat gaan we dan niet doen. We houden het dan gewoon op de doos die je nu al hebt.
Ja, precies.
Maar weet je, het was dus toch wel die medicatie. Daarmee doe je inderdaad een beetje symptoombestrijding. Maar je bent eigenlijk niet helemaal bezig met de goede ziekte bestrijden.
Nee, inderdaad.
Dus het hielp wel deels. En ik kon me ook wel weer beter concentreren als eerst. Maar voor de narcolepsie was dat niet genoeg.
Nee.
Dus op een gegeven moment had het nog meer opgehoogd. En toen dacht van, dit werkt niet. Dus we houden het gewoon op waar het nu zit. En ik had wel soms het idee dat ik daardoor wat meer in een tunnelvisie zat. Dat ik me dus beter kon concentreren. En dat ik minder werd afgeleid door buitendingen. En soms was dat ook alweer frustrerend. Maar een heel erg bijwerking heb ik daar toen gelukkig verder niet van gehad. Behalve dan toen ik het een beetje te hoog heb opgehoogd.
Ja.
Ja.
Nou, gelukkig maar dat het niet heel erg uit de hand is gelopen.
Nee.
En nou ja, je werd al gediagnosticeerd en dan lijkt het me dat er toch wel wat voor jou ook verandert. En wat merkte je in je dagelijkse leven daarvan?
Ik denk in eerste instantie is het ook alweer heel fijn dat je gediagnosticeerd, omdat je dan weet wat je dan hebt en dan kan je daar de symptomen van gaan bestrijden door medicijnen. Ik merkte in mijn dagelijks leven eigenlijk dat ik dus een heel... ik ging vanuit Ede toen naar een arts, dokter Lammers heet hij, in Heemstede. Naar Sein, zo heet het, de instelling waar ik toen bij terecht kwam. Het slaapwaakcentrum. En die arts die was op dat moment eigenlijk de arts die het meest bekend was met deze ziekte in Nederland. En ook veel bezig was met onderzoeken waar je dan aan mee kon doen. Want het medicijn wat ik nu in de nacht slik, was toen voor kinderen nog niet op de markt. Maar er was wel een onderzoek bezig om dat op de markt te brengen. Dus toen heb ik via hem ook meegedaan aan dat onderzoek en kon ik dus dat medicijn al gebruiken. Normaal moet je dan met zo'n onderzoek helemaal zo'n placebo week in. Dat je dus kans hebt dat je het placebo krijgt. Omdat ze daarmee dan willen kijken. Dan heb je een controlegroep en een groep die het wel echt nog steeds krijgt in die week. En dat vond ik wel lastig. Want ik wist dat er een kans was, doordat ik met het onderzoek mee ging doen, dat ik dan de hele tijd die medicijnen mocht gebruiken. En dan in één keer een tijdje dat niet meer kreeg. Maar nu was het gelukkig zo dat ik een van de laatste was die aan het onderzoek was, had deelgenomen. En dat toen ik richting die placebo-week ging, of mogelijk placebo-week dan, dat er toen werd gezegd, hey, we hebben genoeg informatie over de placebo-week. Genoeg kinderen hebben dat nu gedaan. Degene die nu nog met onderzoek bezig zijn, hoeven niet van ons meer dat te doen. Ja. En als ik me het goed herinner, was het ook een groot onderzoek vanuit Amerika, die dus in meerdere landen is uitgezet. Ja. Waarvan Nederland er eentje was. En het was wel een heftig onderzoek, want zo'n onderzoek wordt je echt helemaal binnenste buiten gehaald en bekeken. En alles moet voor de rest eigenlijk wel kloppen. Ik heb ook een hard filmpje gehad. Alles moet gewoon gezond zijn eigenlijk verder, omdat je anders niet goed kan onderzoeken of het echt alleen aan de narcolepsie ligt. En als het lichaam gewoon klopt zoals zij dat zagen. Bloed laten prikken meerdere keren. Je moest gewoon best veel dingen daarvoor doen. Heel veel vragenlijsten beantwoorden. Elke dag sowieso 1 of 2. En soms een heel grote met hoe je je dan voelde. En of je emoties niet waren veranderd. Of je geen zelfmoordneiging in 1 keer hebt. Omdat ze gewoon moeten zeker weten dat je geen bijwerkingen hebt. Als kind door dat medicijn. En daardoor moeten ze dat gewoon allemaal afvinken. Heb ik daar geen bijwerkingen van gekregen. En slik dat medicijn nu nog steeds. Toen heette dat Xyrem. Oftewel natriumoxybaat. En dat slik ik nu nog steeds elke avond. En daardoor slaap ik gewoon een heel stuk beter. En kan ik overdag, heb ik ook weer minder last van het moe zijn, noem ik het maar even. Of dat ik vermoeid word in 1 keer plotseling. Ja,
ja, want wat merk je nu overdag nog van? Merk je er nog veel van? Of merk je door dat medicijn dat het een stuk minder is?
Ja, s'nachts slik ik dus dat medicijn waar ik dat hele onderzoek voor heb gedaan, dat we mogen nemen op een gegeven moment. Dat werkt wel gewoon heel goed. En daardoor kan ik nu s'nachts gewoon best wel goed slapen. En dan overdag slik ik nu ook nog een medicijn. En dat is dus een medicijn wat een beetje lijkt op dat Ritalin. Al heet dat bij narcolepsie modafinil. En werkt dat eigenlijk wel ook dus wat oppeppender. En ik merk wel als ik die medicijnen gewoon goed neem en ik heb gewoon genoeg structuur in mijn leven, dat ik gewoon best goed de dag kan doorkomen. Maar dat ik wel altijd even tussendoor 20 minuutjes moet slapen. Ja. En als ik een heel zware en volle dag heb, dan moet ik dat ook wel 2 keer op een dag doen. Want als ik dat dus niet doe, dan kan het wel zijn dat ik gewoon in 1 keer heel erg moe word. En dat het in 1 keer voelt of ik 4 dagen niet heb geslapen. En dus mezelf dan moet strijden om wakker te blijven. Merk ik vooral. En eigenlijk is het grootste uitdaging voor mij altijd om dat goed te plannen in mijn dag. En soms zijn daar gewoon heel veel. En doe ik gewoon heel erg veel. En dan is dat wel een uitdaging.
Ja. Ja, ik weet nog ook wel van op de studie dat je altijd wel druk was. En ook wel bezig bij. Maar ik heb je ook wel eens horen zeggen dat er niet zo heel veel begrip voor is. Of dat mensen het dan niet zo goed herkennen. Mm-hmm. Hoe gingen mensen daarmee om dan?
Ja, wel verschillend. Ik denk wel in eerste instantie, toen ik op de opleiding kwam, werd ik wel even op het matje geroepen voor mijn idee. Om te vertellen aan mij dat ik niet te veel uitzonderingen mocht krijgen. En dat ze niet veel voor mij konden betekenen. Dat ik het wel gewoon allemaal moest halen, want het is gewoon een hbo-opleiding. Toen heb ik gewoon gezegd, ja, ik denk ook wel dat dat gaat lukken. Ik heb ook gewoon mijn middelbare school gedaan. Maar ik heb gewoon nog nooit gestudeerd met narcolepsie. Want dit is de eerste keer dat ik ga studeren. Dus ik weet niet hoe dat gaat. Begrepen ze op zich dat wel. Dus ik heb hun voor mijn idee een beetje moeten geruststellen dat ik dat gewoon ging proberen. En dat ik helemaal niet plannen had om te gaan vertragen of dingen anders te doen. En dat ik het gewoon wilde gaan proberen, maar dat ik daar nu ook nog niet zoveel over kon zeggen. Maar dat was wel, terugkijkend daarop, was dat niet echt heel erg bevorderend voor mij toen ik daarheen ging. Omdat je eigenlijk natuurlijk wil horen van, hey, we zien we hebben gehoord dat je dit hebt. Wat kunnen wij met jou vaststellen of bespreken, waardoor het misschien voor jou net wat draagzamer wordt? Of wat heb jij nog extra nodig? Tuurlijk snap ik dat het ergens, dat je niet alles kan betekenen als opleiding en dat je ook gewoon bepaalde dingen hebt waar je aan moet voldoen om je studenten te laten slagen. Maar om eigenlijk meteen eigenlijk te horen van hey, we kunnen niets en je moet het allemaal gewoon halen in heel korte zin, is natuurlijk wel lastig. En ook nu denk ik wel dat ik zelf best een positief persoon ben en dan meteen wel ging denken, hey, hoe kan het wel? Mm-hmm. En dat ik dus het wel heel graag wilde en dat eigenlijk wel van plan was om het gewoon allemaal te halen. Dus dat met studeren is wel gewoon lastig. En ook, mensen zien het niet aan je.
Ja.
En dat is vooral wel zwaar, want daardoor weten ze het gewoon niet. En dan moet je het altijd maar weer vertellen om begrip te krijgen of om mensen te laten begrijpen waardoor jij een keer extra gaapt in de klas. En dat niet is omdat jij de vorige dag tot 4 uur 's nachts bent wezen stappen.
Ben je daar vaak van beschuldigd?
Ja, wel vaker. Als een docent dan wat langer aan het woord was en aan het uitleggen was. En dan voor mij is dat soms een beetje eentonig. Dat iemand heet aan het praten is. Ik moet heel lang naar een scherm kijken. Dat zijn gewoon triggers voor mij dat ik soms een beetje wat vermoeider kan worden. En dan gaap ik soms een keer extra. Ja. Een docent die dat ziet, denkt dan wel zo, ze vindt me les saai. Of inderdaad, ze is veel te laat naar bed gegaan en ze heeft lopen stappen. Ik heb ook wel eens vaker wel docenten daarna nog even gesproken van hey, het is niets persoonlijks, ik vind het niet les saai. Het is gewoon dat ik een ziekte heb waardoor ik gewoon wat sneller vermoeid word. En als we gewoon een lange schooldag hebben gehad en veel hebben gestudeerd op de opleiding en we krijgen nog een heel lange uitleg, dan is dat voor mij gewoon soms vermoeiend. En dan gaap ik een keertje extra. Dan boden ze ook wel hun excuses aan. En zei ze van ja, dat wist ik niet. En en op die manier heb ik ook wel geleerd dat het ook wel belangrijk is om niet zomaar vooroordelen te hebben op mensen. Omdat je gewoon niet altijd weet wat er achter iets zit.
Nee, precies, ja. Ja. Nee, ik denk dat het een hele goede is. En ik denk dat het ook, omdat het bij heel veel mensen niet bekend is, dat het wel een ander beeld afgeeft. Maar heb je bijvoorbeeld ook in je omgeving mensen die hier ook mee kampen, waar je misschien samen een beetje contact erover kan hebben en het erover kan hebben? Want ik denk dat veel mensen die het niet hebben, ze weten er misschien wat het is, maar ze weten niet hoe het is. Dus.
Klopt. Dat is wel leuk. Ik heb heel lang gehockeyd en daar wisten ze dat ook van mij. Op zich met hockey was dat geen probleem. Heb ik gewoon lekker gesport en tijdens sport heb ik er eigenlijk bijna nooit last van. Dus dat is wel heel fijn. En toen op een gegeven moment was er iemand die ik kende via de hockey en die had een vriendin die dit dus ook heeft. Zodoende ben ik met haar in contact gekomen, heb ik met haar afgesproken en heb ik nog steeds contact met haar. Wij spreken gewoon eens in zoveel tijd af. Ik heb haar, vorige week nog gezien. En ja, dat is gewoon wel super fijn om dan gewoon te horen. Zij heeft de opleiding verpleegkunde gedaan en die is nu bijna mee klaar. Die is tegelijk met mij gestart ook. Dus dat was wel heel fijn, ook op de hand. Om dan samen een beetje jouw verhaal te delen. En dan te kijken hoe gaat het bij jou op de opleiding? Hoe gaat het bij mij? En hoe gaat het? Ze had dan veel stages. We hebben dan pas in het laatste jaar vaak de stage. Voor haar was dat ook wel lastig, omdat ze op stages ook niet altijd begrip hadden. En voor mij merkte ik dat ook wel in mijn laatste jaar, dat toen ik ging solliciteren voor stages, dat sommigen wat sneller beren op de weg zagen, dat ik ja, dan de andere. Uiteindelijk ben ik in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis terechtgekomen voor een 32-urige stage per week. En dat heb ik vanaf januari tot nu eigenlijk gedaan. En daar waren ze meteen heel fijn dat ze gewoon zeiden, oh, nou weet je, als jij dat nodig hebt, we hebben hier pauze om 11:45 ongeveer tot 1:00. Als jij dan daartussendoor gewoon zelf even inplant dat jij even rust kan nemen, dan is dat voor ons geen enkel probleem. Maar op andere plekken, ja, hoorde je dan toch wel soms van, oh, maar dat is dan wel lastig. En dan als je dan tussendoor soms even niet bent. Ja, en dan dachten ze niet per se mee in mogelijkheden, maar meer in wat dan niet kon. En ja, dat blijft wel gewoon iets wat gewoon heel lastig is. Dat je dan altijd jezelf moet gaan verdedigen van, hé, maar weet je, ik kan gewoon mijn werk doen. Alleen heb ik dit kleine extraatje nodig. Ja. En dan kan ik gewoon prima functioneren. En ook op de opleiding, wat jij al noemde, heb ik heel veel extra dingen gedaan. Extra activiteiten, extra commissies waar ik dan in zat. En soms vroegen dan mensen ook wel zo, maar ja, hoe doe je dat dan allemaal nog erbij? Ondanks je ziekte. En zei ik, nou weet je, ik vind het gewoon allemaal heel leuk. En het is niet dat ik door mijn ziekte niks meer kan.
Nee.
Het is gewoon dat ik mijn dag wat strakker moet inplannen om ervoor te zorgen dat ik de dag goed kan doorkomen.
Ja, precies. Ja. Vind je het ook wel eens vervelend dat mensen dan meteen zo reageren als ze horen dat je dan narcolepsie hebt?
Ja, tuurlijk. Dat weet je, iedereen op onze opleiding verdient uiteindelijk een leuke stageplek. En als jij voor jouw idee toch daar een beetje op wordt benadeeld, doordat je dan vertelt dat je dat hebt, is dat gewoon, dat voelt gewoon niet eerlijk. Want ik kan er niks aan doen dat ik dat heb. Ja, en dat is natuurlijk ja, gewoon wel gewoon lastig. En ja, je hoopt gewoon dat mensen meeleven en meedenken met jou. Maar dat is heel vaak gewoon niet het geval. En dus heel vaak dat mensen vooroordelen hebben. Dat ze dan denken, oh, ze kan dit allemaal niet. Ook wel bij mijn ziekenhuisstage heb ik wel geluk gehad dat ze zeiden, oké, we zien dat je dus echt nog heel veel andere activiteiten doet naast je studie.
Mm-hmm.
En ook nog zelf werkt, want dat weet ik ook nog. Dus dan denken we wel dat je het inderdaad aan kan, ondanks je ziekte. En nu heb ik inderdaad daar ook gewoon al die weken daar mee gedaan. En heb ik het heel mooi kunnen afronden, die stage. Ja. En mijn opleiding uiteindelijk ook kunnen afronden met een cum laude.
Ja,
en goed, ja, weet je, ik denk dat ik dat voor mezelf toch ook nogal, ik had dat niet per se als doel. Dat is uiteindelijk gewoon gebeurd. Ik vond de opleiding heel leuk. Maar ik denk wel dat het voor mezelf nog wel een extra bevestiging was van, hey, zie je wel, het maakt niet per se uit dat ik die ziekte heb. Misschien heb ik daardoor wel soms 200% moeten geven, omdat het gewoon wat zwaarder was. Of ik was wel een keer wat moer. Maar ik denk dat ik niet mijn ziekte ben. En dat onlangs een ziekte of iets anders wat je hebt, alles gewoon nog mogelijk is. En ja, dat je gewoon wel je daarvoor moet inzetten. En de buitenwereld ook gewoon daarin mee moet nemen. Omdat anders mensen inderdaad altijd een vooroordeel zullen hebben. En zullen denken dat jij niet goed genoeg bent doordat jij zoiets hebt, of dat jij iets niet kan doordat jij narcolepsie, diabetes, noem het maar op, hebt. Ja.
Ja, nee, heel mooi gezegd en ook heel goed gedaan. En heb je ook ooit over nagedacht om iets te doen voor mensen die dit ook hebben, om daarvoor in te zetten op een bepaalde manier?
Mm-hmm. Nou, ik ga eigenlijk altijd wel naar de narcolepsievereniging als daar iets is. Dus daar heb ik al wel vaker aan meegedaan. En ja, ik heb natuurlijk meegedaan aan dat hele onderzoek eigenlijk. En daarmee betekende dus ook heel veel voor de andere mensen met narcolepsie. Want daardoor kon dit medicijn voor die kinderen, ook voor kinderen, op de markt komen. Dus ja, op die manier wel. En voor de rest heb ik ook wel eens met de Han gesproken of er nog een groep kwam voor mensen met chronische ziektes, beperkingen, gewoon die studeren met een ja, met iets extra's. Ja, en daar hebben ze mij toen ook wel voor uitgenodigd. Maar op dat moment deed ik al zoveel neventaken buiten mijn studie dat ik dacht, ja, dat is voor mij nu een beetje te veel. Maar ik was wel heel blij dat ze dat wel hebben opgepakt en dat ze daarmee zijn begonnen om ja, mensen die dus erg iets erbij hadden mee te laten denken over hoe de HAN daarmee om kan gaan. Ja.
Ja. En heb je ooit het gevoel gehad dat je, ja, door je ziekte iets hebt gemist of?
Ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. Zeker, ja, weet je. Als ik tussendoor even rust moest gaan nemen en de rest gingen buiten wandelen of gingen lekker lunchen of gingen een film kijken of ik weet niet, noem het maar op. Dan was het natuurlijk wel dat ik altijd een klein stukje eruit moet en dat moet missen. En soms als je het heel leuk hebt, dan heb je daar geen zin in. En dan denk je, hey, ik wil nu gewoon doorgaan met wat ik aan het doen ben. En dan moet je dat wel even stilleggen. Dus ja, natuurlijk heb je dat wel. Dat je dan denkt, hey, dat kan ik dan nu niet doen. En er zijn ook wel andere dingen die ik wel eens in mijn hoofd heb. Dat ik denk, ja, weet je, er zijn gewoon bepaalde dingen die ik voor mijn idee ja, gewoon niet kan doen zoals een ander dat zou kunnen doen. Ik zou bijvoorbeeld niet zomaar bij het leger mogen als je zo'n ziekte hebt. Ja, dus er zijn wel andere dingen waar ik wel eens over nadenk. Dat ik denk, ja, dat mag ik niet. Omdat ik deze ziekte heb, inderdaad. Of dingen die ik dan af en toe even moet missen. Omdat ik gewoon op tijd naar bed moet en niet tot 4 's nachts mee kan stappen, omdat het dan gewoon ja, te zwaar is om ook nog mijn hele studie en mijn baan, mijn bijbaan en al mijn nevenactiviteiten, zoals de praktijkhuisbrigade bij de HAN, bij de opleiding erbij te doen. En dat is wel lastig af en toe, maar aan de andere kant, ja, weet je. Weet ik ook dat het erger kan en ben ik al super blij dat ik gewoon wel kan studeren. En dat ik alles wat ik kan doen, dat ik dat wel kan doen. En dan probeer ik daar gewoon voldoening uit te halen en dat met heel veel plezier te doen.
Ja, nee, ik denk dat je dat heel goed doet. En nou ja, ik vraag me dan wel af, stel je bent bijvoorbeeld een keer alleen of zo, want je bent net een keer met de auto ingekomen.
Ja.
Maar stel bijvoorbeeld, je krijgt zo'n slaapgevoel terwijl je alleen in de auto zit. Zijn er manieren om jezelf wakker te houden? Of?
Ja, nee, ik heb inderdaad een rijbewijs. Het CBR heeft allerlei gezondheidsverklaringen voor extra gezondheidsverklaring, noem ik dat maar even, voor mensen die een of andere ziekte hebben. En die gaan dan meekijken, hey, wat moeten we allemaal doen? Of ja, wat moet jij allemaal doen om je rijbewijs te kunnen halen? En bij mij waren dat meerdere onderdelen, waarvan één naar een onafhankelijk neuroloog, die dan een vragenlijst voor mij had. En die ging mij onderzoeken om te kijken of ik inderdaad geschikt was om auto te rijden. Ik moest bij het CBR een rijtest doen. En dat houdt eigenlijk in dat je gaat rijden met een soort examinator, maar dan een speciale die dan daar werkt om rijtesten af te nemen. Een gezondheidsrijtest kun je het ook wel noemen, ja. En dat moest ik toen doen. En daar hebben ze toen gezegd van, hey, als je wat sneller moe wordt door deze ziekte, dan is het misschien verstandig om automaten te doen, want dat is wat minder vermoeiend. Nu denk ik dus ook wel dat ze daarbij niet heel goed kijken naar de mens zelf. En dat ze vooral denken, oh, deze ziekte, daar ben je wat sneller moe, dan kun je beter dat doen. Maar ik dacht vooral, nou prima, ga ik dat doen. Want als ik op die manier mijn rijbewijs kan halen, dan vind ik dat helemaal goed. Dus toen heb ik uiteindelijk automaat les genomen en daarmee mijn rijbewijs gehad. En nu is het inderdaad zo, als ik wat een keer me wat moer voel in de auto, dan kan ik gewoon de muziek wat harder zetten, even op een kaalpje gaan kauwen, wat water drinken, gaan kletsen met als ik wel samen met iemand ben. En ja, dan is het op zich, dan helpt mij dat vaak wel. Of het raam even open doen, een beetje frisse lucht. Om daar weer uit te komen. En dan is dat geen probleem. En wat dan wel ook gewoon belangrijk is, is dat ik niet 4 uur achter elkaar ga rijden. Of een langere tijd, zeg maar, zonder rust te houden. Want dan is er dus meer kans dat ik wat moe word. Maar mijn symptomen waren dus nu in samenhang met mijn medicijnen niet zo heftig dat het CBR en de artsen dachten dat dat niet kon. Die heb je helaas natuurlijk ook wel tussen. Dat is ook wel heel vervelend dat je dan niet je rijbewijs mag halen. Maar ik vind ook wel dat veiligheid natuurlijk voorop gaat. Dus als ik gewoon mijn medicijnen gebruik en mijn ritme op mijn dag gewoon zo indeel, dan is dat op zich geen probleem. En kan ik gewoon auto rijden. Ja. Ja.
Nou, wel fijn dat dat gewoon kan. Mm-hmm. En dat er inderdaad ook oplossingen voor zijn.
Ja, zeker. Maar mensen vragen dat wel eens vaker. Van, heb je dan wel een rijbewijs? Zeg ik, ja, dat heb ik wel. En daar heeft het CBR ook heel grondig onderzoek naar gedaan. Of dat, mogelijk was. En daar heb ik allemaal aan meegedaan. En dat moet ik ook. Na de eerste jaar dat ik die verklaring had gekregen, was dat maar een jaar geldig. En dan moest ik daarna weer die hele draaimolen van onderzoeken en CBR-verklaringen in. En toen heb ik hem opnieuw gekregen. En nu heb ik hem dan voor 3 jaar. En dan moet ik hem eind dit jaar, denk ik, laten verlengen. En nu rijd ik gewoon eigenlijk. Ik heb nu een eigen auto, dus dat is wel heel fijn. En ik rijd gewoon nu elke week. De ene keer wat vaker dan de andere keer. Ja, en dat is wel vervelend aan de ene kant dat ik het weer moet laten verlengen. Maar ik begrijp ook wel dat, dat gewoon de regeling is hoe dat in elkaar zit hier in Nederland. Het enige is wel dat het heel duur is om elke keer weer goedgekeurd te kunnen worden. Ik denk dat je daar in het totaal wel meer dan €300 aan kwijt bent als het niet meer is.
Ja, dat is wel vervelend.
Ja, terwijl het eigenlijk iets is waar je zelf niet echt iets aan kan doen. Ja,
lastig is dat, ja.
Dus dan moet je ook weer een nieuw rijbewijs aanvragen. Want mijn rijbewijs is nu maar geldig tot, maar 3 jaar geldig. En je moet dus zo'n gezondheidstest soms weer doen. Je moet weer bij de arts je laten keuren. En dat brengt wel heel veel meer kosten met zich mee. Dus wat ik dan wel, ik had het er dan wel voor over. Omdat ik dan dacht, dan mag ik tenminste auto rijden. Maar als jij natuurlijk al, als jij niet die middelen hebt om dat te kunnen doen, dan is dat natuurlijk nog wel een extra barrière om dan echt ook je rijbewijs te gaan proberen te halen.
Ja, precies, ja. Nou, dat is wel een heel gedoe inderdaad. En nou ja, wat zou je bijvoorbeeld zeggen als mensen er nu achterkomen dat ze narcolepsie hebben? Heb je bepaalde tips of dingen die je dan met ze zou willen delen?
Mm-hmm. Ik denk dat ik op het begin wel last had om te accepteren dat ik tussendoor gewoon even mijn rust moest pakken en soms daar gewoon geen zin in had en gewoon mee wilde doen zoals de rest, gewoon normaal wilde zijn. Uiteindelijk denk ik nu ook, weet je, niemand is normaal. Iedereen heeft wel iets. Iedereen heeft zijn eigen dingen waar ze rekening mee moeten houden. Als jij dat nodig hebt, vertel dat gewoon aan andere mensen. Leg het gewoon uit. En probeer dat gewoon te doen. Ondanks dat het gewoon frustrerend en soms balen is dat je daardoor even iets moet missen. Maar het helpt wel om gewoon je dagelijks leven voor de rest door te kunnen komen. Ik denk vooral, probeer ook gewoon met je werk, met je school, met je artsen goed contact te houden. En wel echt daarover te spreken en te kijken wat mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is.
Ja, heel goed gezegd. Ik wil een beetje richting de afronding gaan. Maar heb je zelf nog dingen waarvan je denkt, dit vind ik belangrijk om nog te vertellen of met de luisteraars te delen?
Mm-hmm. Nou, ik denk dat het misschien leuk is om te weten dat wij bij de Narcolepsievereniging dus eens in zoveel tijd samenkomen. En eerst wilde ik daar nooit heen. Want ik dacht, oh, dat is, daar zijn allemaal mensen die dit hebben. En ja, ik vond dat eigenlijk gewoon dat ik dacht van... Ik was toen nog een beetje in de ontkenning dat ik dit had. En toen had ik ook geen zin om daarheen te gaan. Maar wel heel goed misschien om te weten dat dat er is. En dat zij veel kennis hebben. Dat je dan met lotgenoten kan spreken die hetzelfde hebben. Dat wij een groepsapp hebben op WhatsApp met allemaal mensen met narcolepsie. Die gewoon tips delen. Die vragen van elkaar beantwoorden als iemand ergens mee zit of een vraag heeft. Bijvoorbeeld over zo'n gezondheidsverklaring voor het CBR. Dus dat er best wel wat dingen momenteel zijn waar jij bij kan aansluiten om hulp te krijgen van mensen die hier al ervaring mee hebben. En ik vind dat zelf ook wel echt heel erg fijn. Ze hebben me ook meerdere keren geholpen. Ook toen ik bijvoorbeeld naar Afrika ging. Want je moet voor de medicijnen die wij slikken vaak een verklaring hebben om die mee te mogen nemen naar het buitenland. En in Afrika was dat dus heel anders dan in Europa. Hmm. En in die groepsapp kon ik dus vragen of iemand wist hoe dat dan werkt als je daarheen reist. En op die manier kan je gewoon heel goed hulp krijgen van mensen die het al hebben. En die ook heel graag, en ik ook, daar andere mensen die het net krijgen mee willen helpen.
Ja. Nou, goed om te weten. En ik denk ook zeker als er luisteraars zijn die dit hebben en daar nog niet van op de hoogte zijn, dat ze daar echt wel veel aan hebben. Nu heb ik een vraag van de vorige gast die je mag gaan beantwoorden. En jij mag ze ook een vraag bedenken. Mm-hmm. En de vraag van de vorige gast was, wat doe je om te ontspannen, om echt tot rust te komen?
Ik denk dat het bij mij wel verschillende dingen zijn. Nu moet ik wel eerlijk zeggen, dus ik kan best wel makkelijk slapen. Ja, En als ik dus in de middag tussendoor soms eventjes een dutje ga doen, dan denk ik dat ik daar ook wel door ontspan. En voor de rest, om echt te ontspannen, ga ik soms gewoon lekker even buiten wandelen. Ga ik een boekje lezen. Ga ik een kopje thee daarbij drinken. Af en toe een keertje een paard rijden of ergens naartoe. Dus dat doe ik denk ik het meeste om te ontspannen, ja.
Oké. En wat is jouw vraag voor de volgende gast?
Wat zou jij nog willen veranderen in jouw leven op dit moment waar jij misschien tegenaan loopt?
Oké, mooi. Ik ben benieuwd. Nou ja, ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en het delen van je verhaal. En ik denk zeker dat het een hele interessante podcast is voor de luisteraar. En bedankt bij deze.
Ja, jij ook super bedankt voor het interviewen van mij op deze manier. En het opnemen van deze podcast. En ik hoop dat er ook veel mensen zijn die hier nog iets aan hebben gehad. Als er toch nog mensen zijn die denken, hey, dit komt me bekend voor, dat er dan iemand is, hopelijk, die dan hierdoor meer begrijpt wat hij misschien mogelijk ook heeft. En dat je er dan ook achter kunt komen als je dit ook hebt.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht jij nou een interessant thema hebben of een interessante gast, laat het mij vooral weten. Je kan me ook volgen op groeivrouwen.nl op Instagram of je kan mijn website bekijken www.groeivrouwen.nl. Tot de volgende keer!